Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader. En van Jezus Christus en onze Here in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Oh nee, ik heb er laat ons zingen Psalm 33, het eerste en het tweede vers. 33 vers 1 en 2. Zingt vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen verheft den Heer. Het past oprechte God te loven, zingt zijn grote naam ter eer. Prijst hem in uw psalmen met de schoonste galmen, roept zijn weldaad uit. Laat de keel zich paren met de klank der snaren, looft hem met de luid. Roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. Het speeltuig moet in toon vervangen, heft vrolijk aan, wijd hem uw kunst. Alles moet hem eren, want het woord des Heren, het richtsnoer zijne daan, is volmaakt rechtvaardig, al ons achting waardig, eeuwig zal het bestaan. Psalm 33, het eerste en het tweede vers.
Want het woord des Heeren.
Wij luisteren nu naar het kerstevangelie uit Lucas 2. We lezen de versen 1 tot en met 20.
Wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met een engel een menigte des hemelsen heerlegers prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het kindeken liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit kindeken gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God, over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover.
Voordat we nu de Heer om zijn zegen bidden, zingen we Psalm 26, vers 8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel, in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. Het 8e vers van Psalm 26. Voor het aangezicht des Heeren en bidden hem om zijn zegen. heerlijk we zijn vanmorgen bij elkaar gekomen als uw gemeente, om met de kerk van oude tijden het loflied aan te heffen over het grootste wonder dat ooit op de aarde heeft plaatsgevonden. Dat u, Heere Jezus Christus, God uit God, de mensen gelijk geworden zijn. Uzelf hebt vernederd door geboren te worden uit een mens met zonden bevlekt, zoals wij alle zijn. Door de krachtige werking van uw goddelijke geest, uzelf vernederd hebt om geboren te worden op een aarde die de duisternis van het oordeel onderworpen was. Heere, gij hebt de hemel weer geopend, die gesloten was door onze zonde. Want wie klimt de berg des Heeren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Israëls God durven beklimmen? En omdat u wist, o God, dat wij het niet meer konden, dat zelfs de begeerte in ons hart daartoe niet aanwezig was, zijt u nedergekomen. Nedergekomen omdat wij nooit meer konden opklimmen. Dat is de diepte van onze ellende, of we het zien of niet. Maar uw woord zegt het, en dat is de waarheid. En mogen wij er vanmorgen ook iets van in onze harten gevoelen. Dan zal er in ons leven ook een echte behoefte zijn naar vernieuwing, naar ontmoeting met God, naar verlossing, naar vrede. Dat we niet meer te hoogmoedig zijn om met de herders naar de kribbe, naar de stal te komen. Heere, ge zijt dieper neergebogen als dat een van ons gevallen is. Ge zijt onder de last van onze zonde en schuld gebogen. Ge hebt u vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, en de mensen in alles gelijk geworden, maar zonder zonde. Laat ons dat geheim mogen ontdekken, Heere, want daar wordt de rust geschonken. Daar vinden we en smaken we het vette van uw heil. Daar is een volle beek van wellust die elk van liefde dronken maakt. Daar mogen we weer gemeenschap met u oefenen. Kennis van God in het aangezicht van de Heere Jezus Christus, die onze zonde gedragen heeft in de kribbe tot aan het kruis. Opdat we in stille verwondering daar mogen nederzinken, uitroepende, o God, waarom was het op mij gemunt, daar zoveel gaan verloren, die van het kerstfeest geen enkele notie hebben, die zelfs uitwendig niet meer begrijpen wat het kerstfeest betekent, laat stilstaan, dat ze met ons aan uw voeten zouden nederbuigen, als hulpeloze, verloren zondaren. Maar geef ons dan van dat geweldige voorrecht deel in ons hart te mogen ontvangen, dat het niet aan de buitenkant blijft hangen. Want dan zijn straks onze kaarsjes uitgebrand. En dan is straks de fleur van het kerstfeest voorbij, zonder dat we Jezus hebben gezien. Maar al zouden we dan hier op aarde alles moeten missen, tot de armste der armen behoren, al zou het dan in het natuurlijke zo zijn dat het ons wel gaat, dat onze ziel zo arm was, dat we smachten naar de verlossing die in Christus is. Want voor hongerigen en voor dorstigen hebben u voedsel en drank bereid. Die Zoon van God, dat kind in Bethlehem's stal geboren, is genoegzaam tot verzoening der zonde, der ganse wereld. O, laat dat vanmorgen tot ons doordringen, als we dan nog buitenstaanders zijn, zonder God en zonder Christus, dan ligt ook vanmorgen het kind in de kribbe te wachten. Te wachten op de komst van verloren. Dan bidt hij ook aan ons hart. Doe toch open. Doe toch open. Laat u met God verzoenen. Heere, wil u dat wonder in ons hart doen plaatsvinden. O, dan zullen we achteraf u daarom bewonderen. U daarvoor eren en danken. Dan zullen we het uitroepen. Ik heb nooit naar God gevraagd. Ik heb God nooit gezocht. Maar hij is gekomen in de nacht van mijn leven. En heeft zich over mij ontfermd. Toen heb ik hem gezien. Toen heb ik u aangebeden, geloofd en gedankt dat ge mij de meest verlorene verlossing wilde schenken. Dan zou er blijdschap zijn in de hemel onder de engelen Gods. Die nauwkeurig toezien waar zondaren zich voor u nederbuigen en daarover verblijd zijn. Laat het voor al uw kinderen een dag van goede boodschap zijn. Van troost in alle ellende en verdriet, want u kent ze alle, heren, waar ze zijn. Die hier met ons vergaderd zijn, die thuis moesten blijven. Die in inrichtingen verkeren, ach, ze zijn ook daar, heren. En ze hebben hun nood geschreid tot u in den hemel, of wil ze niet voorbij gaan. Wil ze vertroosten met dat licht dat in de duisternis ontstoken is. Dat zielen verrast, dat harten verblijdt, die schreien, die hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid. Die alleen niet meer verder kunnen. Die bij u hun hulp en hun heil zoeken. Ja, heren, ook die daar nog van vervreemd zijn. En de kroon der grijsheid misschien reeds dragen. Nog enkele treden. Dan is de levensbaan ten einde. Dan staan we voor uw rechterstoel. Heren, doe het ons beseffen. Dat ge nog te zien zijt. En nog te aanbidden zijt. En nog te verkrijgen zijt. Dat het nog de welaangename tijd. De dag der zaligheid is. Omdat ook de zulke zich zouden haasten voordat de deur op het nachtslot gaat. Lieve heren, denk aan onze kinderen. Laat ze niet betoverd worden door de uiterlijke schijn en wat vreugde die ras vergaat. Maar laat ze vooral hier in de kerk, waar het kale woord van uw goddelijke evangelie gepredikt wordt, mogen weten wat tot hun zaligheid is. Opdat ze komen als armen, ook onze jongens en meisjes. Die de koers kwijt zijn, die de weg kwijt zijn. Die bij al de genietingen van deze wereld toch een leegte in hun ziel overhouden. Hoe kan het anders, o God? Ge zult ervoor zorgen dat de wereld nooit ons hart vervullen kan. Nooit, al hadden we miljoenen om te verteren. Daar is maar één vrede, één vreugde, één blijdschap die ons hart volmaakt vervullen kan. En dat is de blijdschap om het geboren kind in de stal van Bethlehem. In zulke omstandigheden. Onze een geworden, in onze zonde ingedaald, om het oordeel te dragen, weg te dragen, opdat wij kinderen van God genaamd mogen worden. Laat zo de blijdschap vandaag ook uw gemeente raken, opdat aan uw voeten de lof gezongen werd. Wees alom met uw kerk over het rond der aarde. Laat het licht worden daar waar donkerheid en duisternis is, en dat is nogal. O Heere, hoeveel zijn nog verstoken van de kennis. Van uw dierbaar evangelie, die verloren gaan, die sterven zoals ze geboren zijn, zonder dat ze ooit het licht gezien hebben. We bidden om de rijkdom van uw genade uit te storten onder het heidendom. Het werk der evangelisatie, overal waar uw kinderen bezig zijn, om dit heerlijke evangelie te mogen verkondigen. Laat ook vanmorgen uw dienstknecht niet alleen. Geef hem de blijdschap en de vrede Gods in zijn ziel, opdat hij de mate van uw genade mag ervaren, die mag uitstorten over deze gemeente, opdat we samen op deze dag ons in u den Heer, de vorst van ons leven, onze God en zaligmaker, Jezus Christus, mogen verblijden. Uw naam tot eer en onze ziel tot zaligheid, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu verder uit de lofzang van Zacharias, het eerste en het tweede vers. Lof zij den God van Israël, den Heer die aan zijn erfvolk dacht. En door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Een horen des heils heeft opgericht, hetgeen Davids huis was toegezegd. Dat wil hij ons nu schenken. Gelijk Gods trouw van Zuidrijks ochtend stond, door de profeten wijze mond zich hiertoe aan de vaderen verbond. God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou, van onze hateren wreed geweld. Nu blijkt zijn onverwrikbare trouw, nu toont hij zijn barmhartigheid, van oud de vaderen toegezegd, en dat wil gedenken aan het heilverbond, aan die gestaafde eed die hij wel eer aan Abraham deed, aan zijn verbond, dat van geen wankelen weet. De lofzang van Zacharias, vers 1 en 2. Wij willen vanmorgen ook weer stilstaan bij het feit waarom we op deze dag samenkomen in het huis van God. De geboorte van de zaligmaker. Lucas 2, de versen 1 tot 7 is onze tekst. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. Dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle om beschreven te worden, niet naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zo'n ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij varen zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en leidde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. De geschiedenis van het geboren kind. Als een kunstwerk Gods. We zien met het oog des geloofs. De geschiedenis van de geboren koning. Als een kunstwerk Gods. We zien met het oog des geloofs. Ja, dat laatste ook. Dat laatste juist. Dan zal dat kunstwerk voor ons ook een kunstwerk zijn. Waarover we in verwondering uitroepen. Ook voor mij. Ook voor mij. Wij houden in onze kerken het kerstfeest maar sober. Gelukkig maar. U weet, hoe meer glamour, hoe meer glans, hoe meer opsmuk. Dat is meestal zo, althans. Hoe minder men geniet, verstaat, beleeft, ervaart van wat het kerstfeest eigenlijk betekent. Het echte kerstfeest. Het kerstfeest tussen God en onze ziel. Wordt nog immer zoals altijd. In eenvoud. In stilte. In de diepte van onze ellende. Beleefd. Waar God het licht. Van zijn heerlijk evangelie. Doet opgaan. Daarom is ons kerkgebouw niet versierd. En daarom hebben we geen strikken en geen linten. En daarom branden er geen 10 honderdtallen flikkelende kaarsjes. Want, ach, we weten er alles van. Niet dat is het wat ons blij maakt. Wat ons in verheuging en aanbidding doet nederknielen. Maar wat ons met blijdschap vervult, dat is het kind, het arme kind. In doeken gewonden, in de stal, in de beestenkrib, zonder sieraad, zonder diadeem, zonder lichtkransje om zijn hoofd, om te eind, omdat we gevallen zijn, omdat we zondaren zijn, die tot God niet kunnen komen. Maar nu heeft God een plan gemaakt. En op het kerstfeest heeft hij het uitgevoerd. Hij heeft van de hemel af redding geopenbaard. Op zulke wijze dat we nooit hadden kunnen uitdenken. Wie zou het verwachten dat een prins van de bloede om een arme sloeber die overtreden heeft tegen de wetten van het land de straf uit te zitten. In de gevangenis. Ik denk dat het in de wereld nooit gehoord is. En hier komt nu de God van de hemel en van de aarde. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Die spreekt en dan is het. Hij gebiedt en het wordt er stond. Die komt van de hemel. En die buigt zich onder de last van onze zonde. En die valt dieper als dat wij gevallen zijn. En hij plaatst zich onder de allerellendigste ellendigen. opdat de allerberoeidste en de allerongelukkigste en de allergrootste der zondaren hoop zou hebben op God. Kijk, dat is het kerstfeest. En ach, dan gaat, zoals ik zei, dan gaat de buitenkant eraf. Dan zeggen we, heren, daar gaat het om. Dat ik u vinden mag. Dat ik u kennen mag, Heer. Dat ik weten mag, gij in mijn plaats arm geworden. Daar gerijk was. Opdat ik uit mijn armoe uitgetild, met die goddelijke schatten vervuld, weer kind van God zou worden. Een toekomst zou hebben, die door niets en door niemand van mij te ontnemen is. Die sterke held, als een redder, die mijn schuld bij God bedekte met zijn bloed. Ja, zo hebben de armen in de dagen van hun kerstfeest gevierd. Het waren tijden, ik wil dat oude evangelie weer opnieuw u voor aandacht stellen. Het moet u niet vervelen. Ik ben gewoon, zolang als ik predikant ben, om elke eerste kerstdag weer opnieuw dit gedeelte van het evangelie u voor te stellen. Waarom? Ach, liefde. Water is voor een dorstige ziel toch nooit iets vervelends. Hè? Brood is toch voor een hongerige niet iets waar je zegt, nee, geen brood. Nou, zo is Christus nou voor elke ziel die buiten hem niet meer verder kan. Voor elk hart dat schrijend tot hem de toevlucht neemt. Hij is het water om onze dorst te leggen. En hij is het brood om onze honger te stillen. Hij is onze man, onze God, onze raadsman, onze leider. En dat is die geworden door de weg van de allerdiepste ellende. Het was in een tijd dat de wereld geen kerstfeest vierde. Nee. Zelfs het volk van God is in totaliteit het volk van Israël, was het spoorbijster. Ja, zoals altijd, daar waren getrouw. Daar waren er zelfs in die nacht, die donkere nacht, toen, en daarmee begint de geschiedenis, toen keizer Augustus op de troon zat. Waar die Augustus vandaan komt en waar hij heen gegaan is, we zien net even zijn ster schitteren in verband met het kind in de kribbe, anders dan zou niemand ook maar iets van hem weten, want ik denk er zijn maar weinigen die de geschiedenis uit die dagen hebben nagevorst. En wat er van bekend is, dat is nog maar een handjevol. Maar zijn naam is in de Bijbel geboekstaafd, omdat zijn naam in verband staat met Jezus Christus. Hij was de heerser. De heerser over de hele wereld. Dat betekende natuurlijk niet de hele wereld zoals wij die nu kennen, maar de wereld die in zijn dagen van betekenis was. Want van daaruit werd de wereld geregeerd. Dat was eigenlijk het deel van de wereld wat nu werkelijk bestaansrecht had. En dat had hij overwonnen. Het was een machtig veldheer. Het was een groot denker. Hij werd aangebeden door zijn volgelingen. Hij werd de Soter, de verlosser, genoemd. Men gaf hem de naam van Divius Augustus. De goddelijke Augustus. Er was een tempel voor hem gebouwd waar wierook gebrand werd. Hij was de wereld overheerst. En na een lange bange nacht van honderden jaren oorlog was er eindelijk een vrederijk aangebroken. Hij was Jezus net voor. Hij was hem net voor. Hij had een vrederijk aangericht. En het ganse rijk eerde hem al de God Augustus. Hij wilde orde op zaken stellen. Hij wilde dat alle mensen die onder zijn gezag waren, beschreven zouden worden, bekend zouden worden. De bijkomende gedachte zal wel geweest zijn om op een makkelijke manier zijn centen binnen te krijgen. Want hij was groot in macht en groot in rijkdom.
En zoals al de keizers en de koningen van die dagen, leefde hij van de schatten van het overwonnen volk, de volkeren. Van hem is een bevel uitgegaan dat de ganse wereld waarover hij heerste beschreven moest worden. Die beschrijving, die geschiedenis staat er toen Cyrenius, alweer zo'n onbekende ziel, we zouden ook nooit van deze man gehoord hebben als hij niet in verband met Christus genoemd werd, toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. Want u moet weten dat Palestina, het land der vaderen, het land van Gods volk, dat was maar een provincie meer van, een deel meer van een grotere provincie, Syrië. Het had niet eens meer een zelfstandig bestaan. Palestina was ingelijfd als een stukje onder de heerschappij van deze man die hier in de Bijbel genoemd wordt. Deze Cyrenius, van wie we verder ook niks weten. Als dat hij het hoofd was, dat hij de stadhouder was van de keizer over dat land. In die dagen dus. De machtige heersers worden genoemd. Ze worden eerst genoemd. Het was in hun dagen. Het was toen zij op de troon zat. Zij deelden de lakens uit. Zij stuurden hun gezanten uit en hun boden uit. Dat de hele wereld beschreven zou worden. Ze wilden van hun rijkdom genieten. Ze wilden orde op zaken stellen. Ze waren immers de machthebbers der wereld. En ze gingen alle om beschreven te worden. Wie zou ook keizer Augustus durven wederstaan? Hij was de almachtige, de goddelijke. En ze gingen alle om beschreven te worden. En eigenlijk naar zijn eigen stad. Dat had Herodes, een Edomiet. Een Edomiet op Davids troon. Erger kan het toch niet. Donkerder kan het toch niet worden. Op David en Salomo's troon zit Herodes. Natuurlijk ook maar een knechtje van Augustus, maar hij mocht het dan doen, daar was er gelukkig mee. En die Herodes, om de Joden ter wille te zijn, hij kende dat volk, heeft gezegd, we doen het zo. Alle families moeten gaan naar de stad van hun vaderen. Hun voorgeslachten. Dan zal de beschrijving des te sneller en des te beter kunnen geschieden. Ach, de arme ziel wist niet dat hij maar een klein miserabel instrumentje was in de hand van de grote koning, de vader van onze Heere Jezus Christus. Om de profetie waar hij niks van wist in vervulling te brengen. Zo gaat het met deze wereld. Zo gaat het ook met de grootte van deze wereld. We beseffen het niet dat God de wereld regeert. Maar ook de goddelozen. Die hebben maar net te doen wat de Heere wil. De pralers en de pronkers. De machthebbers van deze wereld. Ze lopen aan de hand van de Almachtige. En ze doen wat God wil dat ze doen zullen. Al brullen ze ook de keizer te zijn. De goddelijke te zijn. Geen haar. Geen haar beweegt, geen haar is op hun hoofd, zonder de wil van God in de hemel. Hier ziet u het, wat kan het toch een rust geven voor het ontrustige moed. Als we door al die omstandigheden geen uitweg meer zien. Door al die bevelen van rechts en links, door alles wat over ons komt in deze wereld. Door degenen die macht over ons hebben en over ons gesteld zijn. Als we niet meer uit kunnen komen. Als we de weg niet meer kunnen vinden. Dat we dan de Bijbel hebben. En dat we dan weten. Dat er één gezeten is. Als Davids grote zoon op de troon van God. Die alle dingen regeert. Die zelfs Augustus zijn wil oplegt. Die zelfs Cyrenius, ja zelfs Herodes bestuurt. Denk er nog eens over na. Het kan zo'n troost zijn in donkere dagen. Als we in onze ellende neerzitten. Als het lijkt alsof de wereld zich tegen ons gekeerd heeft. Alsof we de problemen niet meer aankunnen in ons huis. Op ons werk. wereld waarin we leven. Denk er nog eens aan. Denk er nog eens met grote aandacht aan. Dat de wereld niet geregeerd wordt. Uit de Haag. Of uit Rome. Of uit Maastricht. Of uit Moskou. Of uit New York. Of waar dan ook vandaan. Maar dat de wereld geregeerd wordt. Door Jezus Christus. Dat kan een nameloze troost geven. Als we in droefheid en nederzijn. Als alles ons tegen. Dat we zeggen, Heere Jezus. U hebt toch de leidsels in uw hand. U staat toch aan het roer. U bent toch de overste leidsman. En daarin ook de voleinder van ons geloof. Dan mogen we neerzinken op die vaste grond. Die vaste rots van ons behoud. Zo is het toen ook gegaan. Dan wordt het kerstfeest. Dan kan je ook als een ellendige, miserabele sterveling. Die zegt, ach, praat niet over kerstfeest. Je moest eens weten wat er in mijn gezin gebeurt. Wat er in mijn huis, mijn hart gebeurt, in mijn familie gebeurt, op mijn werk gebeurt. Je moest eens weten waar ik onder bedolven zit vanmorgen. Nu ik met vrouw en kinderen, met man en kinderen naar de kerk kom. Wel, God weet ervan. Hij kent Augustus. En hij kent Tyrannius. En hij kent Herodes. En hij bestuurt ze. Hij kent ook u. Kent u hem ook? Gelooft u dat? Gelooft u dat met uw hele ziel? Als u het echt gelooft, dan zult u op hem vertrouwen. Dan zult u zich vandaag, bij alles wat u belet, kerstfeest te vieren, uiterlijk gezien, toch kerstfeest hebben. Zoals Maria, en zoals Jozef, en zoals de herders, kerstfeest gevierd hebben. In de sobere stal. Nee, het was er de tijd niet na. Maar toen. Toen heeft God een nieuw begin gemaakt. Jozef, hij is de weg gegaan en wilde Maria niet achterlaten. Naar de stad der vader. Zo staat het in de Bijbel. En ze gingen alle om beschreven te worden. En Jozef ging ook op. Van Galilea, dus daar uit het noorden. Uit de stad Nazareth, stadje, klein stadje. Veracht stadje, onbekend stadje. Er is nog nooit een profeet uit voortgekomen, zeiden later de Fariseeën in de schrift geleerd. Heb je het ooit gehoord? Naar Judea, tot de stad David. Ja, dat was een prachtstad. Dat was de stad van vader David. De grote koning, Bethlehem. Dat was de stad waar hij geboren is, waar hij vandaan kwam. Waar het begin van zijn kracht was. Bethlehem. Ja, die die naam noemt. Die denkt terug aan. Aan zijn voorgeslacht. Aan Rut. Aan Naomi. Aan Boaz. Bethlehem. Broodhuis. Betekent het. Davids geboortestad. Daar moesten ze naartoe. Dat hebben ze dan ook gedaan. Het was geen vakantiereisje. Het waren twee arme mensen. We weten dat Jozef was timmerman, schrijnwerker. En wie Maria was, het was een meisje. We lezen in de hele Bijbel niet van de vader en van de moeder. Door velen van onze oudvaders gedacht dat ze een weesmeisje was. Maar goed, de Bijbel geeft daar geen licht over. Dus we weten alleen dat het een meisje was. Een meisje, dat weten wij, uit het geslacht van David, maar zonder enige koningsheerlijkheid. Een vergeten maagd in Nazareth. Vergeten, ja. Vergeten. Bij God niet. Want bij God was zelfs die afgehouwen tronk nog zichtbaar. Al zagen dan de mensen de nakomelingen van David niet meer aan voor koningskinderen. Maar God kende het geslacht van David. aan wie hij zijn trouw gezworen had. Indien ik aan David lieg, God zal zijn waarheid nimmer krijgen. Elke belofte waar je door het geloof houvast aan krijgt, die zal God vervullen. Al zou de aarde uit haar plaats vergaan en de sterren van de hemel vallen, maar God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig aan zijn verbond gedenken, dat we toch onze vastheid zochten in het woord van God, in de beloftenissen van Gods trouw en van Gods genade. God heeft deze jonge vrouw bezocht, we weten de geschiedenis, en ze heeft het aanvaard, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En ze meende het. Anders zou God het niet aangenomen hebben. Ze meende het. Maar ik denk dat ze weinig beseft heeft op dat ogenblik wat de gevolgen daarvan waren. Want met de belofte kwam ook de strijd. Zo is het nog. Strijd in haar leven. Waar moest ze ermee naartoe? Aan wie kon ze het vertellen? Wie zou ze geloofd hebben? Wie kan zulke geheim bevatten? Daarom naar haar nicht, haar oude nicht. En als ze daar komt, ja, dan wordt ze begroet in de naam des Heren. Want God brengt het contact tot stand tussen allen die de Heren vrezen. Doet hij nog op. Kinderen Gods die in waarheid voor het aangezicht van God leven, die gaan niet alleen doet leven. Niet alleen dat God ze niet vergeten zal, maar ze zijn ook van elkaar niet vergeten. Want ze zijn alle op hun eigen manier zwanger van Christus. Van de beloftenissen waar ze hoop uit gekregen hebben. Waar ze leven in gesmaakt hebben. Ieder op zijn eigen wijze. Toen ze terugkwam, op de tijd van de geboorte van Johannes daar was, terugkwam in Nazareth, is het vervolg van de strijd gekomen. Ze was verloofd aan een jonge man uit Nazareth, ook uit het geslacht van David, ook uit de stam van Juda. Maar, ach, u zult het verstaan, ik hoef er niet veel woorden aan te wijden. Wat is er omgegaan tussen die twee? Voor haar was het te heilig om er nu al over te spreken. Hoe zou een mensenkind het ook kunnen geloven als God hem er niet van overtuigt dat de maagd zwanger wordt en dat uit God? Zij heeft er niet over gesproken, dat blijkt, want Jozef die had een plan gemaakt. Nee, hij wilde ze niet overgeven aan het gerecht. Dat ze als een schandeloze terechtgesteld zou worden, gestraft zou worden voor haar ontucht. Dat wilde hij niet. Daarvoor had hij ze te lief. Dan zal hij zelf de schande op zich nemen. Zie je, hoe dat hij ook onder het kruis kwam. Onder het kruis kwam, eigenaardige, dat waren nou mensen die verlost werden. Daar verstaat de wereld natuurlijk niks van. Die zeggen, als je een christen bent, dan ben je toch altijd blij. Dan heb je toch niks meer te klagen. Dan loop je toch niet met je hoofd naar beneden. Dan schrei je toch niet meer. We zijn altijd blij als we christenen zijn. Ach. Ik wil niet schinderen. Ik wil niet schelden. Ik zoek er mijn kracht niet in. Maar ik zeg, u verstaat het niet. U verstaat het niet. Elk mensenkind die van God een belofte krijgt. En daar bedoel ik niet mee, want er zijn vele kinderen die zeggen, ik heb eigenlijk nog nooit krachtig en duidelijk een stem van God op mijn ziel horen spreken. Ach, die zijn er meer als die het wel gehoord hebben. Maar als ik zeg een belofte krijg, dan bedoel ik dat ze houvast gekregen hebben aan het woord der belofte, door de Heilige Geest in hun ziel ingedrukt. Dat ze die Bijbel aan hun hart gedrukt hebben, zeggen, Heere, hier staat het ook voor mij, Heere, ook voor mij. Dat ze leven aan hun ziel verkregen hebben. In de duisternis. En in de schaduwen van de dood. En al deze mensen gaan op hun eigen wijze zwanger van de beloftenissen Gods. En ach, aan wie moet je dat vertellen? Waar kan je dan mee terecht? Alleen bij degene die het verstaan. Die ook leven op de beloftenissen van het evangelie. In wiens duistere hart ook het licht ontstoken is tot kennis van de zaligheid. Die zullen het verstaan. Die weten het precies. Maar wat wist Jozef daarvan? Totdat God zijn ellende aanzag. En hij op het punt stond haar heimelijk te verlaten. Toen heeft een engel van God hem vertroost. En gezegd, Jozef, neem Maria tot je. Want hetgeen in haar is, dat is uit God. Je hoeft niet bang te zijn. Ze is geen eerloze. Ze heeft je niet bedrogen. Het is een reine maagd. Maar ik heb mijn heil aan haar geschonken. En ja, toen hij dat geloofde, toen is er een dubbele liefde gekomen. Een liefde als man en vrouw, een liefde van mens tot mens, maar ook een liefde om Christus. Wel, dat is een dubbele band. Dat is een dubbele band. Die wordt nooit meer verbroken, zelfs in de dood niet. Als dan de een gaat scheiden en naar de hemel gaat, dan zegt een andere, vaarwel, ik wacht je, hierboven. Die band bindt hun samen aan de verlosser, want daar gaat het om. Aan de beloofde zaak, aan de Messias, waar Israël eeuwenlang naar heeft uitgezien. Hier is het gebeurd. Die afgehouwen tronk, daar zal een scheut uit voortkomen. En daarmee zijn ze verblijd geweest. En nog was de ellende niet ten einde, oh nee. Want daar komt het bevel. Op naar Bethlehem. Nee, we geloven niet dat ze een paar dagen voor de geboorte de lange reis van minstens 3 dagen te voet nog gemaakt zullen hebben. Ik zou wel zeggen, dat zou onmenselijk zijn. Maar hoe lang dat het voor de geboorte geweest is, de Bijbel schrijft daar niets over. Het was in ieder geval in de tijd dat zij, zowel als Jozef wist, dat ze moeder zou worden. Moeder van de Zoon van God. Maar Augustus dreef ze. Nog. Terwijl Christus reeds op de aarde ontvangen was. Dreef hij nog het goddelijke slag. Het huis van God. De gemeente van Jezus Christus. Dreef hij voort. Met zijn ijzer bevel. Ja, hij wel. Maar God heeft er zijn bedoeling mee. Heb u het wel eens ontdekt in uw leven? Zijn er wel eens tijden in uw leven gekomen dat je zei, o Heer, ik stond er tegenaan te kijken als een koe tegen een nieuwe deur. Ik wist niet waarheen. Ik zag het niet. Ik verstomde toen ik het zag. Maar nu ik erachter sta, Heer. Nu ik er door ben, Heer. Nu ik weet wat u ermee bedoeld hebt, Heer. Mijn God, nu dank ik u daarvoor. Zo zijn er nogal eens van die omstandigheden. In het leven van de kerk, de Bijbel staat er vol mee. Ook het persoonlijk leven van elk kind van God weet er van mee te praten. Als hij het in de duisternis licht maakt. Als hij onze kromme wegen tot recht maakt. Als hij ons weer opzoekt in onze verlorenheid en verlatenheid. En ons toont dat hij nog onze God is. Dat hij ons leidt, dat hij ons in zijn hand houdt. Veilig. Jezus armen, veilig aan Jezus armen. Dat hebben ze ervaren. Daarom hebben ze moed gekregen om met wat weinige bezittingen die ze op reis hebben meegenomen, een paar doeken om straks het kindje in te winden als het geboren zal worden. Een kruik met water, een kannetje met olie en ach, wat zullen ze verder nog meegebracht hebben? Wat kunnen 2 mensen dragen, vooral een vrouw in zulke omstandigheden? En zo zijn ze aangekomen. In Davids stad. Zo zijn ze aangekomen. Daar waar ze zijn moesten naar het bevel van Augustus. Ja. Maar dat was dan toch naar Gods raadsbesluit. Voor Augustus geboren was. reeds in Gods boek geschreven. Want zo had de profeet geprofeteerd. Daar in Bethlehem. In het veld van Efrata. Daar zou de Messias geboren worden. Waar de wereld al niet dienstbaar aan zijn moet. Al weet ze het niet. Al wil de wereld het niet. Al wil de ongelovigen het niet. Al zijn ze maar net als onwillige dienstknechten. Maar die toch gestuurd worden. Die toch geleid worden. Oh, wat mag de kerk hoop hebben op God, die alle dingen regeert. Ons veilig geborgen weten in die schuilplek van de Allerhoogste, ook in onze raadsel, in onze moeilijkheden, in de dingen die ons overkomen, waar we toe gedreven worden door machten die we niet in onze hand hebben. God is getrouw, hij laat niet varen het werk van zijn hand. Zo zijn ze daar gekomen. Om beschreven te worden, staat er. Met Maria als een ondervertrouwde vrouw. Welke bevrucht was. En het geschiedde. Als zij daar waren. Dat de dagen vervuld werden. Dat zij baren zou. In het huis. De plaats. In de stad. Waar Rut haar Boas vond, of Boas zijn Rut. En waar David in zijn ballingschap begeerde te drinken. En Bethlehems bornput, die in de poort is, toen hij vluchtte voor Saul. Daar is voor de zoon van David geen plaats. Geen plaats. Deur voor deur wordt voor hun neus weer toegesloten. En zelfs in de herberg, waar iedereen een nachtje slapen mocht. Het was geen hotel en herberg, dat was zomaar een overdekte schuilplek. Waar de vreemdeling die geen familie had, maar die doorging naar een ander dorp of stad, daar voor een nacht terecht kwam. Om te schuilen tegen de nachtelijke koude. Maar zelfs daar was alles. Dan maar verder zoeken. Een eenzaam weggetje. Daar zien ze iets. Een van onze oudvaders zegt. Het was een spelonk. Het was een hol. In een berg. Gods woord spreekt daar verder niet over. We zijn gewoon om het een stal te noemen. In ieder geval. Het was een plek. En dat kan samengaan. Toen we, wanneer was het? Van de zomer. Ergens wat. Dieper in Europa waren, toen zagen we ook van die holen in de bergen waar tientallen geiten in huisden, hekken deur ervoor en daarachter in dat donkere hol, daar was de schuilplek van het gedierte. Misschien is het zo'n plek geweest, ik weet niet. Het was in ieder geval een stal, dat staat in de Bijbel. En er was een krib, een voerkrib, die gewoonlijk daar neergezet wordt om wat voer voor de dieren, vooral in de schrale tijd, neer te leggen op dat ze eten kunnen. Daar zijn ze binnen gegaan. Omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg, staat er. Voor hen lieden. Omdat er voor Jezus geen plaats is. Is er ook geen plaats voor Maria en voor Jozef. Zo heeft God het beschikt. Het was niet per ongeluk. Het was niet door de omstandigheden. Ja, die moesten er toe leiden. Maar die omstandigheden kwamen niet vanzelf. Dat was leiding van de Heer. En waarom nou toch, Heer? Waarom nou toch? Waarom is er dan niet één huis dat een deur opent? In Davids stad, de koningsstad. Hier komt een prinses van de bloeder. En Jozef, een man uit het huis en uit het geslacht van David. Zwanger van een kindeke. Die de zoon van God genaamd zal worden. Is er dan niemand uit het late nageslacht van David. Die zich over deze ontfermd neigeliet. Dit was de wil en de raad van God. Dat er niemand zou zijn die zich over hem ontfermde. En waarom dan niet? Wel, hierin wordt de diepte van onze verlorenheid ons aangewezen. Onze zonden zijn voor God zo erg, zo diep, zo afgrijzelijk, zo verschrikkelijk, dat er geen plaats meer voor ons rechtens overgebleven is. Want de zonde verdiende de verdoemenis. Dat vreselijke woord. En verdoemenis betekent geen plaats meer. Verdoem, wegdoen. Overal van wegdoen. Van elke stad, van elk huis, van elk dorp, uit elk gezin. Wegdoen. Wegdoen. Van voor Gods aangezicht. Wegdoen uit de gemeenschap der mensen. Verloren zijn. Begrijpt het? Voelt u er iets van in uw ziel? Daarom moest er voor hem geen plaats zijn. Daarom bleef daar, die Henderson, die spelonk over. Een beestenstal. Geen stukje romantieke vonnis. Goddelijk vonnis. Het preludium van Golgotha. Het voorspel van de kruisdood. Kom maar nou, schat. Als er nog verloren zondaren zijn, die met de last van hun ongerechtigheid geen raad weten, die zeggen, hoe word ik met God verzoend? Ik voel me buiten God, ik voel me zonder God. Ik voel me verloren in ellende, in zonde en in schuld wel. Hier is uw middelaar. Hier is uw zaligmaker. Van de mensen verworpen, straks ook van God verworpen. Nedergedaald. Naar de hel, dat is kerstfeest. Dat is kerstfeest. Daar begint het feest. Het hemelfeest. Dat straks in de hemel. Voor eeuwig zal worden voortgezongen. Het lam dat op de troon zit. Die neergedaald is in Bethlehem's stal. Mijn koning, mijn losser, mijn Heere, mijn God. Mijn zaligmaker, mijn redder. Ja, dat is kerstfeest. Ik kan het u aanbevelen. Daar klimt mijn ziel uit bange vrezen tot God, mijn redder en mijn verlosser. Dan mogen er veel zijn dat Jozef en Maria mogen meemaken, moeten doormaken. En het waren ook mensen zoals wij, met een hart zoals wij, met verlangens zoals wij. Ze gunden hun kindje het liefst en het best. Het was hun kindje, hun eerstgeboren. Dat moesten ze missen. Maar al zou u dat moeten missen. En u de schat overhoudt die zij hadden. Dan behoort u toch tot de gelukkigste van alle mensen. Want al is het dan dat ze door de diepte. Door de zwarte nacht van ellende heen gaan. Eén ding hebben ze. Ze hebben de beloftenissen. En straks de vervulling van de beloftenissen. Veilig in hun hart. En straks ook in hun armen. En dan ben je nooit alleen. Al ga je dan met Paulus en Silas de gevangenis in. Al lig je daar met bebloederige te krimpen onder de pijn. Dan begin je nog lofzangen te zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. Kom, we doen het samen voor we nog een paar woorden tot slot spreken. Uit Psalm 97. Het eerste vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en heiland, verheugt u in uw heiland. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. Hij vestigt zijn troon op heilige rijksgeboon, vol recht en wijs beleid. Psalm 97, het eerste vers. verschrikking naderde op te horen tot God. Toen zei de Heere, daar is een plaats bij mij. Dat zegt God nog. Voor elk die verschrikking der zonde is een leven ervaart. Die zich verloren weet. Die zegt, Heere God, ik dan. Ik. Ver bij Bethlehem vandaan. Ver bij de kribben vandaan. Ver bij Jozef en Maria, bij het kindeke vandaan. Ik dan, Heere, laat mij niet verloren gaan. Waar is het u om te doen? Ach toe, doorzoek uw ziel. Het is er een uitstekende dag voor. De dag van het kerstfeest. Om te bedenken de dingen die eeuwige waarde hebben. De dingen die nimmer vergaan. Gunt de wereld haar plezier. Zoek uw vreugde hier. Een vreugde die de wereld niet kent. Maar die veruit stijgt. Boven alle vreugde der wereld. Dat is niet maar een prettige kerstdag. Maar dat is in de diepste zin. Een gezegende. Kerstdag. Niet de zegen die wij elkaar kunnen geven. We kunnen trouwens elkaar niet zegenen. Maar dat is de zegen die God geeft wel. Aan alle die hem zoeken. Die zonder hem geen kerstfeest kunnen vieren. Die zeggen, denk aan mij. Naar het vaderlijk mededogen. En bezoek mij met uw heil. Verlaat mij niet. Begeef mij niet, o God van mijn heil. Armen uit genade. Zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Als u geweld en list bestrijdt. Al gaat het nog zo hoog. U strijdt, uw tranen, uw lijden. Is dierbaar in zijn oog. Welkom. Kom dan. Kom dan dwars door de duisternis. Kom dan naar het kind in de kribbe. Kom met uw ziel naar die goddelijke verzoener. Naar het bloed der verzoening. Dat u geopenbaard is duidelijker dan Jozef en Maria. Want hier in de kribbe was het nog maar het begin. Van zijn borgschap. Van de vervulling van zijn bitter lijden. Naarmate hij ouder werd. Straks als misschien Jozef al gestorven is. En Maria alleen staat bij het kruis. Dan wordt de volle werkelijkheid in haar leven geopenbaard. Maar zelfs dan staat. Als Petrus en Johannes. En de andere apostelen. In geen discipelen, in geen velden of wegen te zien zijn. Dan staat Maria bij het kruis. Is het geloof of niet? En ze kruipt niet als een worm op de aarde. Oh, wat gebeurt er nou? Oh, wat gebeurt er nou? Hoeveel raadselen dat er ook in haar hart waren. Ze zag het. Hij is Gods kind. En hij is mijn verlosser. Dan kan je met hem door de dood. Dan kan je met hem dwars door moeite en zorgen, verdriet en eenzaamheid. En als dan straks je kaarsje opgebrand is, je leven uitgeput is, dan heb je de vaste rots in het oog. Die blinkende morgenster, die niet zal verlaten wat je hier gezocht hebt. Die je niet zal begeven, die Christus, in doeken gewonden en liggend in de kribbe. Erger je niet aan het kruis. En erger je niet aan de armoe. En erger je niet aan die stal. Want het is al voor u volbracht. Zo arm bij de hele. Omdat wij geen plaats bij God meer over hadden. heeft hij in onze plaats willen staan. En hij is zonder bed en zonder kribbe en zonder huis in een stal geboren. Opdat wij weer kinderen Gods zouden worden. Die het paleis tegemoet reizen. De gouden Godstad. Met zijn gouden straat. Waar God zelf onze zon zal zijn. En waar we eeuwig zullen zingen. Van Gods goede dienst. Kom. Kom op dit kerstfeest. Kom daar waar Maria en Jozef. Het in doeken gewonde kindje. Arm, verloren, van God verlaten, aan hun hart gedrukt hebben. Dat was hun zaligheid. Dat was de vervulling van al hun nood. In dat broodhuis Bethlehem, daar is de spijze voor uw ziel. En die daarvan eet, die zal in eeuwigheid niet meer hongeren. Kom en zie, eet en wees vrolijk in Jezus Christus. Uw verlosser. Amen. Heere, ge hebt hem ons gegeven. Ge hebt hem aan een wereld van zonde en schuld gegeven. Velen hebben u niet gekend, niet willen kennen. Ze zijn aan u voorbij gelopen. Hoe hard ze ook kerstliederen gezongen hebben. Maar toch niet allemaal. Er waren er toch, heere, die hebben zich over uw komst verblijd. Het waren er maar weinig in Israël. En het zijn er maar weinig in deze wereld. Maar doe ons dan bij die weinige behoren. Wiens hart getrokken wordt naar de armoe. Naar de ellende waarin onze dierbare borgen zaligmaker neergedaald is. Opdat we het mogen weten. Daar ligt hij ook voor mij. Om mijn zonde te dragen. Om mijn overtredingen arm geworden. Daar die rijk was. Om mij met zijn rijkdom vol te maken, te vervullen. Om mij blijdschap en hoop en moed en kracht te geven. Dan reizen we getroost onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed hierboven. Naar het vaderlijk huis. Amen.
De slotzang der gemeente is nu uit Psalm 89. En daarvan het achtste vers. Gij toch. Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en wij zullen de eerkroon dragen door u. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. 89, het achtste vers.
Strijdperk van dit.
Geliefde, gaan u heen in vrede en dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.